Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het 25e en 26e vers van Psalm 136. Lezing vanavond is uit het boek van de profeet Hosea en daarvan het 14e hoofdstuk, Hosea 14. En dan zingen we na de schriftlezing uit Psalm 85, het 4e vers. 85 vers 4 na de schriftlezing. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannen geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderken zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere, uw God, toe. Want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden, we zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun afkering genezen, ik zal hen vrijwillig lief hebben, want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze, want des Heeren wegen zijn recht, en de rechtvaardigen zullen daarin wandelen, maar de overtreders zullen daarin vallen. doen vanavond belijdenis van ons geloof in de woorden van de belijdenis des geloofs van de kerkvergadering van Nicea. En spreken daar aan ieder in zijn hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens geworden is, die voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Onze tekst voor vanavond is uit Hosea 14, het vierde vers. Hosea 14, vers 4. Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onzer handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Laten wij over de bediening van Gods woord de zegen des Heren bidden. Heren, het is in de weg van uw voorzienigheid dat we vanavond bij elkaar mogen zijn. En van die voorzienigheid belijden we dat het die almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods is, waardoor alle dingen die gij geschapen hebt ook in stand blijven. Van die voorzienigheid belijden wij, bijzonder ook op deze dag, dat het door uw hand is, Heere, dat we onderhouden en geregeerd worden. En dat alle dingen die ons in dit leven geschonken worden, of alle dingen die ons in dit leven overkomen, niet bij geval komen, maar als gaven uit uw hand. O Heere, geef dat wij ook op deze dag, ja bijzonder op deze dankdag, mogen verstaan wat het is om te geloven in de voorzienigheid van God. Dat is een troost, Heere, voor al uw volk en kinderen. Een troost en een bemoediging, ook in de tijden van tegenspoed en druk. Troost en een bemoediging als er onvruchtbare jaren zijn en ziekte, als er armoede en gebrek is, als dat door uw hand ons toegeschikt wordt, dan kan de troost dat gij alle dingen regeert ons inderdaad ook over de moeite doen heen zien en toch vrede doen vinden in uw beleid. Maar dat kan ook een reden en een oorzaak van diepe dankbaarheid worden als we het mogen beleven dat gij vruchtbare jaren schenkt. Als we het mogen beleven dat gij in onze nooddruft voorziet. Dat gij zegent en wel doet. Dat gij gezondheid geeft. Dat gij loof en gras en alle dingen schenkt. Om dan inderdaad te zien dat het alles uit uw hand komt, Heere. Dat stemt het hart tot ootmoedige dankbaarheid en verwondering jegens u die zo trouw zegt, geef dat we daar iets van mogen kennen ook vandaag. En dat kan tegelijk ook zo'n vertrouwen schenken, met het oog op de toekomst. De toekomst die donker is in vele opzichten. De toekomst die weinig beloften inhoudt. De toekomst die onheilspellend kan zijn bij tijden. En dan toch te geloven dat er niets zal gebeuren, ook in de toekomst niet. Zonder uw wil, zonder uw goddelijke wil. Dat niets in ons leven zal gebeuren zonder dat uw hand het verordend en geregeld en bestuurd heeft. Heere, als uw volk daarop mag zien, dan kan er vrede komen. Rust, evenwel is God mijn koning van ouds af. Evenwel is de Heere op de troon. De golven mogen bruisen en de wateren zich verheffen, maar de Heere regeert. Heere, geef dat deze dingen ook vanavond mogen gezien en beleefd worden. En dat wij in dit licht ook waarlijk dankdag mogen houden. Dan zullen wij ook moeten buigen in ware verootmoediging. Dankdag moet toch ook altijd weer een dag der bekering zijn. Want Heere, gij hebt wel trouw gezorgd. Gij hebt wel trouw onderhouden. Maar wij zijn ontrouw. Ja, in vele opzichten ontrouw geweest. En bij ons moet dan ook zijn de beschaamdheid ter aangezichten. Geef als wij naar uw woord luisteren dat we het vermaan van de profeet, wat het vermaan van de Heilige Geest is, mogen verstaan en ter harte nemen. En doe ons, o Heere, ervaren de kracht van uw woord, opdat het waarlijk onze belijdenis mag zijn op deze dankdag. Heere, Assur zal ons niet behouden. Op paarden zullen we niet rijden. Tot het werk onze handen zullen wij niet meer zeggen. Gij zijt onze God. En dat alles omdat een wees bij u ontferming vindt. Geef ons dit woord te verstaan, Heere. Geef hem die uw woord brengt inzicht in de schriften en klaarheid en duidelijkheid, opdat hij het de gemeente mag voorstellen en opdat hij het mag brengen naar de zin en mening van uw geest. En wilt gij het dan gebruiken, o Heere, om harten te onderwijzen? Heere, doe ons kennen, doe ons ervaren dat dat woord van u ook vandaag nog een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En wilt gij het dan toepassen aan onze zielen? Opdat het onderwijs van uw woord ons ook mag leiden tot het ware dankgebed. Heere, verzoen onze zonden en vergeef ons alle ongerechtigheid. Schenk het goede, o Heere. Ja, schenk het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 147 en daarvan het vijfde en zesde vers. Toen de profeet Hosea het woord des Heren verkondigde in Israël, in het tienstammenrijk van zijn dagen, toen beleefde dat volk een tijd van grote voorspoed. De Heere zegende dat volk in menig opzicht. De Heere gaf overvloed op het land, oogst na oogst was groot en droeg duidelijk het stempel van Gods zegen. En in vele andere opzichten was er reden tot dankbaarheid. Maar dat was inderdaad waar ten aanzien van de uiterlijke dingen, van de aardse en stoffelijke zaken. Letten wij echter op de geestelijke, op de godsdienstige kant van Israëls leven, dan is het beeld niet zo rooskleurig. En het boek van de profeet Hosea draagt er alle stempel van dat de Heere deze profeet heeft gestuurd om het volk juist vanwege zijn godsdienstige en zijn geestelijke afwijkingen te vermanen en te bestraffen. Het volk hing de beeldendienst aan. Er waren altijd nog de kalveren in Bethel en in Dan die daardoor de eerste Jerobeam waren neergezet. En het volk bleef aan die zonde van beeldendienst, van kalverendienst vasthouden. Met alle andere kwaad dat daaraan verbonden was. En met alle ernst moet de profeet het volk dan ook tot bekering roepen. Vanwege deze zonde die het volk begaat is de Heere vertoornd. En de Heere zal ook zijn oordelen brengen. Maar er is alleen ontkomen als het volk in de weg van bekering tot de Heere terugkeert. En als hij zijn boek gaat beëindigen, als hij het laatste deel van zijn profetie spreekt en schrijft, dan komt daar nog een keer die oproep tot bekering. Zie maar in het tweede vers van dit 14e hoofdstuk, waar de profeet het volk ronduit zegt: bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. En om het volk bij die bekering als het ware behulpzaam te zijn, geeft de profeet in het volgende vers en in het woord van onze tekst ook als het ware een gebed op de lippen. Hij roept het volk op om zich te bekeren en tot de Heere terug te keren. Wat moeten ze dan bij de Heere doen? Wat moeten ze dan tot de Heere zeggen? Hij zegt het: neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere en zeg tot hem: neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Dan legt de profeet het volk dus op de lippen de schuldbelijdenis, de erkentenis dat ze gezondigd hebben, dat er ongerechtigheden in hun leven zijn. Hij legt het volk op de lippen de smeekbede dat de Heere het goede zal willen geven. Hij legt het volk ook op de lippen de hartelijke keus, de belijdenis: dan zullen wij betalen de varren onze lippen. En zo gaat dat ook door in onze tekst. Dat hoort nog bij hetzelfde wat de profeet het volk voorzegt. Het volk dat terug moet tot de Heere, dat schuld moet belijden bij de Heere, dat krijgt hier van de profeet te horen wat ze dan tegen de Heere moeten zeggen. Daar hoort dan ook het woord van onze tekst bij: Assur zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden, tot het werk onze handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. En dan de pleitgrond: want of immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat houdt dus vanavond in op deze dankdag, dat het woord des Heren ons voorhoudt de noodzakelijkheid van schuldbelijdenis, van schulderkentenis. Dat het woord des Heren ons voorhoudt dat we terug moeten tot de Heren. Wat heeft dat met dankdag te maken? Alles. Want hoe kun je oprecht de Heren danken zonder bekering? Ik herinner u even aan onze Heidelbergse catechismus. Het derde stuk van de catechismus gaat over de dankbaarheid. Het eerste over de zonde, de kennis van zonde en ellende. Het tweede over de kennis der verlossing. Het derde over de dankbaarheid. En waar begint dat stuk van de dankbaarheid mee? Met het stuk van de waarachtige bekering. Wat heeft dankbaarheid met bekering te maken en bekering met dankbaarheid? Alles. Niemand kan oprecht dankbaar zijn op zo'n manier als dat het de Heere welgevallig en welbehagelijk is, als hij niet ook kent de weg der bekering. Zo was het bij die Samaritaan over wie we vanmiddag nadachten. Die man die kende ook dat terugkeren tot de Heere. Die kende ook de erkentenis van eigen onwaardigheid. Die boog in het stof. En zo wil de Heere door zijn profeet het volk Israël ook doen buigen. En zo wil de Heere door zijn profeet het volk leren belijden. De zonde belijden. Tegelijk ook de hartelijke keus doen uitspreken. Heere, zo hebben wij het gedaan, maar het is de begeerte van ons hart om het zo nooit meer te doen. Maar op welke grond kan iemand dat dan doen? Op welke grond kan iemand schuld belijden? Zijn hart veroordeelt hem, zijn geweten klaagt hem aan, de wet beschuldigt hem. Wat voor grond heeft hij dan toch om tot de Heere te vluchten? Hoe kan een mens ooit een voornemen des harten hebben om de Heere te vrezen? Hoe kan er ooit een goede keus in de ziel liggen om de Heere te dienen en in zijn wegen te wandelen en het kwade te haten en de wegen der zonde te mijden? Dat kan alleen omdat dit ook waar is. En dat mag de pleitgrond zijn in het leven van een ellendige zondaar. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Assur zal ons niet behouden, zo zegt de profeet hier tot Israël. En zo moet Israël tot de Heere zeggen. Assur, Assyrië, was een van de grote wereldmachten in die dagen. En het is heel wat keren gebeurd dat het volk van Israël gezanten heeft gezonden naar Assur om de steun van Assur te kopen. Zo lezen wij dat in vers 13 van hoofdstuk 5. Als Ephraim, dat is Israël, zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel. Als ze hun problemen zagen, als ze hun nood zagen, zo toog Ephraim tot Assur. En hij zond tot de koning Jareb. Waarom? Waarom? Omdat ze van Assur hulp verwachten. Zo is het ook in vers 11 van hoofdstuk 7. Want Ephraim is als een botte duif zonder hart. Ze roepen Egypte aan, ze gaan heen tot Assur. In de politieke verwikkelingen van die dagen moest dat kleine volkje Israël natuurlijk steunen op de grootmachten van die dagen. Ze konden zichzelf niet verdedigen, veronderstel, en zo gebeurde het. Egypte trok op om Israël aan te vallen. De politici van Israël, de leiders, de politieke leiders van dat volk moesten natuurlijk een oplossing zoeken. Want ze konden zich tegen dat grote sterke Egypte niet verdedigen. En dan zochten ze hulp bij Assur. Zo is het menigmaal gegaan. Ook omgekeerd. Dat ze tegen Assur, als de kansen keerden en als het tij veranderde, dat ze dan tegen Assur optrok, dat ze dan bij Egypte schuiling zullen zoeken. Dat vinden we ook in onze tekst. Als er staat op paarden zullen wij niet rijden. Paarden, dat waren de dieren die uit Egypte kwamen. In Egypte werden de paarden geteeld. Maar de Heere had tegen Israël gezegd dat zij geen paarden mochten hebben. En dat ze zeker niet mochten gebruiken in de oorlog. Het paard werd in die dagen beschouwd niet als een lastdier, maar als een rijdier. En met name als een dier dat gebruikt werd in de oorlogsvoering, het krijgsros. Zo werd het gebruikt door de volkeren, maar de Heere had gezegd, Israël, zo moogt gij het niet gebruiken. Dat heeft de Heere gezegd tegen de koning van Israël bijvoorbeeld. Laat ik u dat lezen uit Deuteronomium 17. In Deuteronomium 17 vinden we de koningswet en in het 16e vers van dat hoofdstuk staat, maar hij, de koning, zal voor zich de paarden niet vermenigvuldigen en het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen, terwijl de Heere jullie gezegd heeft, gij zult voortaan niet wederkeren door deze weg. Maar, volk van Israël trok zich van vele van Gods inzettingen en rechten niets aan. Ook ten aanzien van dit gebod, van dit voorschrift, heeft Israël gezegd, daar hebben wij niets mee te maken. Ze hebben het toch gedaan. Ze zijn naar Egypte gegaan om paarden te kopen. En daar heeft de Heer zijn knechten tegen laten waarschuwen. Bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja vinden we het in hoofdstuk 30 vers 16, vers 15. Want alzo zegt de Heere, Heere, de heilige Israëls, door wederkering en rust zult gij behouden worden. In stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn. Doch gij hebt niet gewild, maar gij zegt, nee, maar op paarden zullen wij vlieden. Daarom zult gij vlieden, zegt God. En op snelle paarden zullen wij rijden. Daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn. En nog een keer in hoofdstuk 31 vers 1. Wee degene die in Egypte om hulp aftrekken en steunen op paarden en vertrouwen op wagens. Omdat er velen zijn en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn. En daar zit het probleem. En zie niet op de heilige Israëls. En zie en zoeken de Heere niet. Was het dan zo erg om een bondgenootschap aan te gaan met Assyrië of op een andere tijd hulp te zoeken bij Egypte? Of dat erg was, weet u waarom ze dat deden? Waarom ze nu eens naar Assyrië en dan weer naar Egypte gingen? Omdat zij daar hun vertrouwen op stelden. Maar dat betekende tegelijkertijd dat ze hun vertrouwen aftrokken van de Heere. Dat ze niet tot hem opzagen in de moeite en in de strijd. De Heere ontkent niet dat het moeilijk kan wezen in het leven. Voor een persoon of voor een volk. De Heere ontkent niet dat het volk in de schaduw kan leven van een grote dreiging die over het volk heen hangt. En die over het volk kan losbreken. Dat is waar. Maar wie is in die tijd, wie is in zulke omstandigheden onze toevlucht? Is dat de mens of is dat de Heere? Stellen we dan vlees tot onze arm? Dat is de uitdrukking die de schrift ervoor gebruikt. Of stellen we de Heere tot onze toevlucht? En dit heeft de Heere op zijn volk tegen. Dat ze, of ze het nu bij Assyrië of bij Egypte zoeken, zij hem verzaken. Zij hem vergeten, hem verlaten en vlees tot hun arm stellen. En zo rekenen ze op veiligheid. Maar dat is misgerekend. En dat heeft de Heeren ook bewezen. En wat probeert de profeet Hosea nou in de woorden van onze tekst dit volk te leren? Waartoe probeert hij dit volk nu op te wekken en aan te sporen? Dat zij tot de Heeren zullen gaan met de belijdenis. Heren, wij hebben op Assyrië vertrouwd en niet op u. Wij hebben op paarden en op Egypte vertrouwd en niet op u. Dat wil zeggen, de profeet probeert het volk te bewegen tot de belijdenis van dat gruwelijke kwaad. Dat ze de Heren hebben verlaten en dat zij op mensen, op vlees hebben vertrouwd. En als de profeet het volk probeert te bewegen om dit de Heere te gaan erkennen, de schuld te gaan beleiden, dan brengt hij het volk als het ware tegelijkertijd tot het punt waarop het volk de Heere gaat zeggen, Heere, zo hebben wij gedaan, maar zo zullen wij niet weer doen. Dus dan moet de schuldbelijdenis gepaard gaan met een hartelijke belofte. Heere, dat willen wij niet weer. Wij zullen het kwade zoeken te mijden en te ontvluchten in ons leven. Asser heeft ons behouden, althans we hebben pogingen gedaan dat Asser ons behouden zou. We hebben alles gedaan om paarden te verkrijgen om daarop te rijden. Maar heere, het is ons hartelijk voornemen om van dat kwaad te vlieden. Asser zal ons niet meer behouden. En op paarden zullen wij niet meer rijden. Dat probeert de profeet in het leven van het volk te bewerken. Hij roept ze daardoor hartelijk op tot bekering. Opdat ze het kwade zouden verlaten en de Heere zouden aanhangen. Waarom moet dat? Wel omdat er toch bij niemand anders enige hulp en heil te verwachten is. Waar heeft de Heere behagen in? We hebben het gezongen in Psalm 147. In mensenkrachten en hen die daarin hulp verwachten? Heeft de Heere lust in de benen van het paard, in de sterkte van de man? Nee, de Heere heeft een welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen. Zijn hulp verbeiden, ook als Egypte dreigt, of ook als Assyrië dreigt. En door zijn hand zich laten leiden. Hosea, de profeet, probeert bij het volk te herstellen die geest van godsvertrouwen die er in vroegere geslachten is geweest, toen het volk het betuigde. Geen deze spreken van paarden en geen van wagens, maar wij spreken van de naam des Heren onze Gods. En dan is er een derde element. Asser zal ons niet behouden. Op paarden zullen we niet rijden. En dan het derde. En wij zullen tot het werk onzer handen niet meer zeggen: gij zijt onze God. Dat hebben ze dus wel gezegd. Dat zit hierin begrepen. We zullen tot het werk onzer handen niet meer zeggen. Ja, zo hebben we het werk onzer handen wel bekeken. Dat hebben we als God vereerd. En dat is in heel letterlijke zin waar in het Israël van Hosea's dagen. Want ik herinner u er al aan. Daar staan die beelden, die kalveren. Werk van mensenhanden. Dat als God vereerd wordt. Die beeldendienst is niets anders dan de verering van wat mensenhanden vervaardigen. En ze hebben tot het werk hunner handen, tot wat hun handen gemaakt hebben, tot het beeld van hout of goud of steen of koper gezegd: gij zijt onze God. En daarbij is het niet gebleven. Het is niet alleen in heel letterlijke zin waar, maar de mens, het Israël van die dagen heeft aan alle werk der handen goddelijke eer toegeschreven. Ze hebben niet alleen op Egypte vertrouwd en op Assyrië, maar ze hebben ook vertrouwd op zichzelf. En ze hebben zichzelf aangebeden en hun eigen grootheid. En ze hebben hun welvaart en alle geluk en alle voorspoed toegeschreven aan eigen vernuft, aan eigen krachtsinspanning, aan eigen wijsheid en eigen inzicht. Wat hun handen konden maken, wat hun verstand kon berekenen, wat hun wijsheid kon klaarmaken, dat is God. Eigen kennen, eigen kunnen, eigen vernuft, eigen inzicht heeft de plaats van de Heere ingenomen. En ze hebben er niet naar gevraagd hoe het toch mogelijk is dat een mens kennis heeft. Hoe het toch mogelijk is dat een mens zijn handen niet verlamd naast zijn lichaam neerhangen, maar dat de mens ze gebruiken kan. Ze hebben er niet naar gevraagd hoe het toch mogelijk is dat een mens nog wijsheid kan bezitten. Dat een mens nog denken kan, dat een mens nog voortbrengen kan. Ze hebben er niet aan gedacht dat hun wijsheid het niet was en dat hun verstand het niet was en dat hun arm hen geen heil verworven had. Ze hebben er niet aan gedacht dat het van God kwam. Ze hebben het allemaal aan zichzelf toegeschreven. En van dat kwaad, zo zegt de profeet, moet ge terugkeren, o volk Israël. Ge moet niet meer van het werk uw handen zeggen: gij zijt onze God. Met die zonde van zelfverering moet gebroken worden. Dat kwaad moet met wortel en tak uitgeroeid worden. Zeg dat tegen de Heere: Asser zal ons niet behouden. Op paarden zullen we niet rijden tot het werk onzer handen. Ach Heere, we hebben er zo vaak tegen gezegd dat het onze God is. We hebben op de deur van ons huis en op de deur van onze schuur geschreven: hier is onze God. En we hebben het werk van mensen vereerd. We hebben het werk van onszelf groot gemaakt. Maar Heere, we zullen het niet meer zeggen. Zo wil de profeet het volk bij de Heere hebben en u voelt wel dat is in de weg der bekering. Maar zegt de Heere dat nu alleen maar tot Israël in die dagen van vroeger? Of heeft dat woord van de Heere ook voor vandaag nog een boodschap? Heeft het ons nog wat te zeggen? Als wij onze dagen vergelijken met de dagen van Hosea, dan zien we allerlei punten van overeenkomst. Natuurlijk, er is ook verschil, maar er is ook overeenkomst. Het was, zei ik al, een rijk gezegende tijd, een tijd waarin de Heere vele zegeningen gaf, die hoewel door Israël niet als zegeningen gezien werden. Maar de Heere deed zijn hand open en hij verzadigde ook toen al wat leeft. De Heere gaf ook toen regen en zonneschijn. De Heere gaf ook toen gewas op het land. De Heere gaf ook toen dagelijks voedsel en kleding en alles wat er nodig was. Zo ook nu. In dat opzicht is er overeenkomst. Ook in dit opzicht is er overeenkomst dat in de dagen van Hosea geestelijk en godsdienstig het er maar arm bij stond. En dat er wel godsdienst was, maar dat die godsdienst in vele opzichten van de schrift en van de ware dienst des Heren afweek. Dat er valse godsdienst was. Zeker de Heren werd nog wel genoemd en de Heren werd nog wel aangeroepen. Maar er was ook beeldendienst, er was ook afgodendienst, er was ook eigen gerechtigheid, er was ook zelfhandhaving. Er was ook een vereren van het werk der handen. Geestelijk godsdienstig was het een donkere tijd. En ik geloof dat we van onze dagen dat ook moeten zeggen. Er is godsdienst, er is natuurlijk ook een hele hoop waar geen godsdienst meer is, en waar er pure werelddienst is, en zelfs nog erger zondedienst en satansdienst. Maar in ons volk, daar is ook nog een hoop godsdienst. Maar hoeveel van die godsdienst is niet in overeenstemming met Gods gebod? Hoeveel van die godsdienst is menselijke godsdienst, menselijke inzetting? Hoeveel van het evangelie, prediking is geen wezenlijke evangelieprediking meer? Van hoeveel preekstoelen wordt het woord Gods ontkracht? In hoeveel kerken wordt een menselijke leer aangehangen? Dus in geestelijk opzicht en in godsdienstig opzicht zijn er ook overeenkomsten tussen onze tijd en de tijd van Hosea. Maar vooral als het gaat om die drie dingen die in onze tekst genoemd worden, zien we toch ook allerlei overeenkomsten. Onze tijd kenmerkt zich door allerlei euvelen, allerlei kwalen. En één van de kwalen van onze dagen, en kijk nu niet alleen naar ons volksleven, kijk nu niet alleen naar anderen, kijk nu niet alleen naar de buurman. Maar zie ook in het eigen hart en in het eigen leven, in het eigen persoonlijke en gezinsleven, is er ook vandaag niet veel vlees tot de arm stellen om daarop te vertrouwen? Asser zal ons niet behouden, op paarden zullen we niet rijden, past die belijdenis ook ons niet? Waar kijken wij naar als het gaat om onze veiligheid, om ons levensonderhoud? Op wie steunen we als het gaat over de dingen van alle dag? Op wie steunen wij en op wat steunen wij? Hebben we niet op onze techniek gesteund en op de handel en de wijsheid? En het inzicht van onze politici en economen die het allemaal toch zo goed wisten en die het ons allemaal zo goed konden vertellen. Op wie steunen wij voor onze veiligheid, op onze bewapening en op de toename van de bewapening en op de leiders van de wereldmachten die toch wel zo wijs zullen zijn om de wereld buiten een grote oorlog te houden? Maar wat zien we gebeuren? We zien gebeuren dat de Heere, en we zien dat juist in onze tijd gebeuren, dat in deze dingen de Heere blaast. Hij blaast erin. Ten aanzien van onze veiligheid, het politieke leven in deze wereld is hoe langer hoe ingewikkelder geworden. Hoe langer hoe moeilijker is alles. En de vrede is verzoek en de dreiging is de laatste jaren niet af, maar toegenomen. Je ziet dat vlees tot je arm stellen geen hulp brengt. God blaast erin. Het conflict kon dichterbij zijn dan we soms willen geloven. Het heeft geen nut om op wapens en op mensen te vertrouwen. Om Assur tot hulp te roepen of om op paarden te rijden. Het heeft geen nut als dat gepaard gaat met het aftrekken van het vertrouwen op de Heere. Dan blaast de Heere erin en we konden dichter bij een wereldramp zijn dan wij vanavond met elkaar zouden willen geloven. En zo ten aanzien van het levensonderhoud. Daar blaast God ook in. We weten niet wat er gaat gebeuren. Maar we weten wel, ieder die zijn krant bijhoudt, weet wel dat het er inderdaad niet al te best voor staat. En als God ons het leven spaart voordat het weer dankdag is, zijn er misschien ook in ons midden tallozen die geen werk meer hebben. Dat er geen werk meer is. Waar zijn dan de wijzen? Waar zijn de verstandigen? Waar zijn de beheersers van deze wereld? Waar zijn de mensen die het allemaal konden weten en die het allemaal net deden alsof ze het wisten? God heeft in de wijsheid der wijzen geblazen en die is vergaan. We hebben gesteund op onze techniek en we zijn er zelf slachtoffer van geworden. Alles is vastgelopen. Moet ons dat niet leren om tot de Heere te gaan en te zeggen, Heere, we hebben op Assur vertrouwd. We hebben op paarden gereden, maar dat heeft ons geen baat gebracht. Moet nu alles ons bij de handen afbreekt, we niet ingaan zien dat er maar één weg voor de mens is, namelijk om zijn vertrouwen af te trekken van alles wat geen God is. En om in ootmoedige schulderkentenis tot de Heere te gaan en te zeggen, Heere, we hebben het mis gehad. We hebben verkeerd gerekend. En we hebben zondig gehandeld door niet u te vertrouwen, maar op de mens en op vlees. En dan ook dat andere. Het was niet alleen in Hosea's dagen dat ze het werk van hun handen als God gingen vereren. Dat komt ook onder ons voor, dat vinden we ook in ons volksleven. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Wij hebben met onze handen, wij hebben met ons inzicht. Dat is toch de mentaliteit? God niet erkent, de zegeningen Gods niet erkent. Dat we kracht ontvangen hebben om het te verwerven en dat God ons kracht gegeven heeft van dag tot dag, dat wordt niet erkend. Dat de Heer ons gezondheid geschonken heeft en dat we daardoor aan het werk konden blijven, dat wordt niet erkend. Dat de Heer voorzieningen getroffen heeft. Ach, we hebben tot het werk onze handen gezegd, gij zijt onze God. En nu laat de Heer zien dat het werk onze handen een futiliteit is. Dat wat je vandaag nog in je handen kon houden, morgen uit je handen glipt. Het zij omdat je handen te zwak worden om het vast te houden en een ziekte je overvalt. Het zij dat de dood komt. Het zij dat er niets meer is om vast te houden, omdat alles stagneert. De erkentenis van deze dingen hoort ook bij het dankdag houden, gemeente. Danken moet gestalte krijgen in schuldbelijdenis en in de waarachtige bekering, in de erkentenis, Heere, wij hebben van het werk onze handen onze God gemaakt. Wij hebben van de aardse dingen onze God gemaakt. Wij hebben het aan onszelf en aan onze wijsheid toegeschreven. Verdraagt God dat? Duldt de Heere dat? Natuurlijk niet. Dat heeft de profeet Hosea ook gezegd. In het tweede hoofdstuk van dit profetenboek spreekt hij over hetzelfde. Daar klaagt de Heere het volk aan door middel van de profeet. En dat is eigenlijk de achtergrond ook van onze tekst. In het zevende vers van hoofdstuk 2, daar zegt de Heere, zij bekent toch niet dat ik haar het koren en de most en de olie gegeven heb. En haar het zilver en goud vermenigvuldigd heb. Dat zij tot de Baal gebruikt hebben. Wat een ernstige aanklacht, nietwaar? God zegt hier, ik heb ze het zilver gegeven. Ik heb ze het goud gegeven. Ik heb hen het geld gegeven dat ze nodig hadden om hun levensonderhoud te kopen. Ik heb hen koren gegeven. Ik heb hen most gegeven. Ik heb hen olie gegeven. Ik gaf gewas. Ik gaf arbeid. En wat hebben zij ermee gedaan? Ze hebben mij vergeten, mij verlaten. Alles wat ik gegeven heb, uit mijn handen aangenomen, ja dat wel, maar mij niet in erkentenis gehouden. Ze hebben het voor de Baals gebruikt. En als er dan geen bekering volgt en als die schulderkentenis niet plaatsvindt, weet u wat de Heere dan gaat doen? Dat heeft hij gezegd in hetzelfde hoofdstuk Hosea 2. Daarom zal ik wederkomen, zegt de Heere. De Heere komt terug. Hij komt erop terug. En wat komt de Heere dan doen als hij wederkomt? Hij kwam de eerste keer toen hij koren gaf. Toen had hij handen vol met koren en most en olie en goud en zilver. En hij deelde maar uit onder dat volk. En toen zag hij dat het volk het allemaal ging misbruiken. Om de Heere te onteren, om de zonde te dienen. En nu komt de Heere weder. Daarom zal ik wederkomen. En mijn koren wegnemen. Wegnemen, ja. Wegnemen. En mijn most wegnemen. En wegrukken mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En ik zal haar dwaasheid ontdekken voor de ogen van haar boelen. En niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden. En dat is een woord dat ook vandaag de dag gezegd, gesproken en gehoord moet worden. In de wereld, in een volksleven dat aan God zijn gaven ontneemt. En het ten eigen gerieve en voor eigen baten en in de zonde dienst aanwendt. God laat het ons weten dat de Heere zal doen ophouden al haar vrolijkheid. Haar feesten, haar nieuwe maanden, haar sabbatten. Ja, haar gezette hoogtijden, en ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom. Dat zal de Heere doen met een volk dat hem niet erkent, dat wel aanneemt, maar dat God niet erkent en eert. Zo was het toen, en zo is het nog, want God is niet veranderd, of wel? God is niet veranderd. Hij zal nog hetzelfde doen. Hij zal dat ook in onze dagen doen. En hij is het al aan het doen. Zijn most. Zijn koren. Zijn goud en zilver. Hebben wij aan de Baals besteed. En dan komt God het terugnemen. Dan komt God het terugnemen. Daarom blaast hij erin. Daarom ontvangt, zegt Haggai, een ieder geld in een doorboorde buidel. En zo blijft het niet. Het zal dan beter worden. Het zal dan beter worden met de economie. Het zal dan beter worden met de werkgelegenheid. Wel nee. Wel nee. Alleen als we terugkeren tot de Heere. En anders is dit nog maar het beginsel der weeën. Als dit ons niet brengt tot waarachtige verootmoediging. Als dit ons niet brengt tot die plaats waar Hosea het volk van Israël wil brengen. Waar het volk gaat erkennen, Heere, we zullen tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Dan staan we er volgend jaar nog donkerder voor. En dan gaan de oordelen nog ernstiger worden. Want de Heere laat niet met zich spotten. En daarom er is geen verwachting voor geen mens en voor geen volk dat volhardt in de afkering van de Heere. Er is maar één weg waarlangs we Gods zegen en Gods gunst weer kunnen ontvangen. Dat is als wij persoonlijk en als gezinnen en als kerken en als volk terugkeren tot de Heere. Ook als kerk, ja. Want de Heere heeft ook wat gezegd over een lauwe kerk. Ik zal u uit mijn mond spuwen. En daarom, gemeente, dankdag, je kunt er niet omheen. En als je er omheen probeert te komen, dan heb je het woord niet mee. Maar je kunt er op de dankdag niet omheen. Dat zal ook een dag der bekering moeten zijn. Een dag waarop schuld beleden wordt. Een dag waarop wij voor de Heere buigen. Een dag waarop we het hartelijk beleiden. Heere, zo is het geweest. Zo hebben we gedaan. Gedaan wat kwaad is in uw oog. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens, verzuimend alle trouw en plicht, vergramden God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Dat erkennen en dan tegelijk zeggen, Heere, laat het dan door genade zo zijn dat dat niet meer gebeurt. Dat we niet meer op Asser, niet meer op paarden, niet meer op Egypte vertrouwen. Dat we niet meer het werk onze handen tot onze God verheffen. Maar dat wij u en u alleen vertrouwen. U en u alleen aanhangen. U en u alleen lief hebben. Verootmoediging. Verootmoediging, Heer, het zou rechtvaardig zijn als u doortrok met uw oordelen. De Heere erkennen als rechtvaardig en billijk als die straf en gericht over de aarde, over het volk en over onze persoon brengt. Want we hebben geen goed en we hebben geen deugd en we hebben geen gerechtigheid en we zijn afgeweken. En deze dingen, gemeente, ze moeten niet uitgesteld worden. Ze kunnen niet uitgesteld worden. Och, dat God gaf, dat we het voelden, dat we het aanvoelden, dat het ook onder ons volk aangevoeld werd. Dat de rechter voor de deur staat. En als de rechter voor de deur staat, kun je niet uitstellen. Dan moet gedaan worden met haast wat de Heere hier door zijn profeet het volk Israël te doen geeft. Dan kunnen we niet te spoedig aan de troon der genade knielen. Dan kunnen we niet te spoedig buigen voor de Heer in het stof met erkentenis van eigen dwaasheid en ongerechtigheid en gebed, smeekbeden om genade. Dat is wat we nodig hebben, ook op de dankdag, dat het hart aan de Heer gegeven wordt. Ja, maar u zegt, hoe kan een mens dat dan doen? Hoe kan een mens dat nou toch doen in zijn leven? Zijn schuld gaan erkennen. Hoe kan hij niet nu naar zijn rechter toe gaan en zeggen, Heere, dit en dat heb ik allemaal misdreven. Hoe kan hij dat nu doen? Hoe kan hij zo het koord van de veroordeling om zijn eigen hals leggen en als een veroordeelde naar zijn rechter gaan? Hoe kan dat? Dat is toch zijn dood, dat is toch zijn ondergang? Bovendien, hoe kan een zondaar, een schuldige nu tegen de Heere zeggen, Heere, zo en zo is het geweest, maar zo begeer ik het niet langer. Asser zal me niet meer behouden, ik zal niet meer zeggen tot het werk van mijn hand. Ach, er zijn al zoveel voornemens geweest, zoveel goede voornemens ook, maar er kwam nooit wat van terecht. Iemand die zijn eigen hart kent. Iemand die zijn eigen leven is nagaat. En die al zo vaak op een punt gestaan heeft van die zegt, nou zal ik het eens anders doen. Nou zal ik het ook eens beter doen. Nou zal ik eens meer ernst aan de dag leggen. Nu zal ik eens die zonde en die zonde in mijn leven proberen te overwinnen en na te laten. Die komt tot de ontdekking dat zijn voornemens allemaal mislukkingen zijn. Hoe kan je dan toch ooit tegen de Heere zeggen, Heer, ik zal het nooit meer doen. Ik zal nooit meer tot het werk van mijn handen zeggen, gij zijt mijn God. Ik zal niet meer op Asser vertrouwen en niet meer naar Egypte vluchten. Ik zal niet langer vlees tot mijn arm stellen, maar ik zal u altijd in erkentenis houden. Hoe kan een mens dat ooit zeggen? Wat voor grond heeft hij ervoor? In zichzelf geen enkele. In onszelf is geen grond om schuld te beleiden en dat te doen toch. Hopende dat de Heere genadig wil zijn. In onszelf is geen grond om de Heere te beleiden. Heere, zo begeren wij het niet meer. Dat willen we niet meer. Er is geen grond in onszelf om de keus te doen. Wat is dan de grond? Dat mag de profeet Hosea aan het einde van deze woorden zeggen. Als hij het volk onderwijs geeft in de weg der bekering die ze moeten gaan en in de belijdenis die ze moeten uitspreken, dan besluit hij dit onderwijs met het volk Israël een belofte mee te geven. Een pleitgrond. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Dat mag het volk erbij zeggen tegen de Heere. Dat mag de zondaar die schuld beleidt erbij zeggen. Dat mag hij als een pleitgrond aanvoeren. U begrijpt natuurlijk de beeldspraak die hierin is. De beeldspraak is ontleend trouwens aan een werkelijkheid die de Heere meerdere malen heeft uitgesproken in het midden van Israël. De Heere heeft menigmaal in zijn woord op zich genomen te willen zorgen voor de weduwe en de weduwnaar en de wees. De wees die allebei zijn ouders kwijt is. Dat kind dat zo alleen staat in het leven. Dat kind dat geen hulp heeft en geen huis heeft en geen hoop heeft. Dat hulpeloos en dakloos en hopeloos is. Dat wil de Heere maken tot het bijzondere voorwerp van zijn zorg. Dat is letterlijk zo. Dat is letterlijk zo ten opzichte van de wezen in Israël die in die dagen een ellendig bestaan vaak hadden, die niemand hadden om voor te zorgen, die overgegeven waren menigmaal aan de willekeur van wrede tirannen en uitbuiters. En zo was het ook met de weduwen. Denk maar aan die geschiedenis in de dagen van Elisa, van die weduwe van een van de profetenzonen, die twee kinderen had. En toen is de schuldeiser gekomen en die schuldeiser heeft geëist dat ze betalen. Het mens was misschien wel in diepe schuld gedompeld om de begrafenis van de man te kunnen betalen. En de schuldeiser heeft niet langer geduld. Hij heeft gedreigd, als het geld nu niet op tafel komt, dan neem ik je bij de jongens mee en dan zullen ze als slaven voor me werken. Dus die halve wezen zouden tot slaven gemaakt worden en die arme weduwe zou niet alleen van haar man, maar ook van haar kinderen beroofd zijn. Zo waren de toestanden toen. En in dat licht heeft de Heere gezegd, maar ik ben een man van de weduwe en een rechter erbij. En ik zie de verdrukking die die weduwen ondergaan. En ik zie het lijden ook van de wezen. Wel nu, deze achtergrond zit ook achter deze beeldspraak. Omdat dit waar is. Dat de Heere de zorg voor een wees op zich neemt. Voor zo'n hulpeloos kind dat niemand heeft om voor hem of haar te zorgen. Voor zo'n kind dat vaak door mensen uitgebuit en mishandeld wordt. Omdat de Heere de zorg voor zo'n kind op zich neemt. Daarom is er een pleitgrond in het gebed. Voor wie? Ja, voor wie? Voor mensen die zichzelf als zo'n hulpeloze en zo'n dakloze en zo'n hopeloze hebben leren kennen. En als je het inleeft wat dit kwaad allemaal is dat je beleiden moet, dan ben je hulpeloos. En dan ben je dakloos. En dan ben je hopeloos. Als je dat moet gaan erkennen, Heere, ik heb zo menigmaal vlees tot mijn arm gesteld. Ik heb afgoderij gepleegd met mijn eigen kennen en kunnen. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ik heb u vergeten, u verlaten, dagen zonder getal. Ik heb de gaven die gij gegeven hebt, ook in het stoffelijke, aan de baals en aan de afgoden gegeven. Als je dat gaat beleven en inleven, dan ben je een hulpeloos zondaar. Dan ben je een mens zonder hoop. Dan ben je in geestelijk opzicht zo'n wees. Zo'n schuldenaar voelt zich verlaten van God en mens. En terecht. Hij moet het nog erkennen en beleiden ook. Heer, het zou rechtvaardig zijn als u nooit naar me omkeek. Het zou rechtvaardig zijn als u me liet varen en als u me prijs gaf van de dwaasheid van mijn eigen handelingen. Het zou rechtvaardig zijn als u doortrok met uw oordelen en me alles zou ontnemen. Het zou rechtvaardig zijn als u me ook nog uw woord, het woord der genade, uw gunst zou ontnemen. Maar zo mag de profeet het volk zeggen, voorzeggen. En zo mag het volk tot de Heere zeggen, Heere, er is geen goed in ons. Wij moeten ons schamen. Bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Wij hebben gezondigd. Wij hebben geen recht. Niettemin, o God, gij hebt toch gezegd dat een wees bij uw ontferming vindt. En dan mag zo'n rechtloze, zo'n hulpeloze, zo'n nietsbezittende tot de Heere gaan. En van de Heere vragen. Ja wat? Recht? Nee, dat niet. Ontferming. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En wat is ontferming? Ontferming is dat de Heere zich over het ellendige heen buigt. En dat hij dat ellendige gaat opzoeken. Gij zult, Psalm 102, opstaan. U ons beschermen over Sion. U ontfermen. Daar is dat geslagen Sion. Daar is dat Sion dat geen hoop en geen verwachting meer heeft. Geknecht, gekneveld door de vijanden. Dat Sion dat zich bovendien moet bekennen een schuldig volk te zijn. Daar is dat Sion dat naar de mens gesproken geen verwachting meer heeft. Sion, niemand vraagt naar haar. Verstoten en verdreven. Wat doet de Heere? De Heere ziet zijn volk. Hij staat op. En hij buigt zich over dat volk heen. In zijn ontferming vraagt hij toch naar het hulpeloze. In zijn ontferming zoekt hij toch het weggedrevene. In zijn ontferming buigt hij zich over die hulpeloze wees. En hij schenkt ontferming. Ontferming, dat is een woord dat volgens de Hebreeuwse achtergrond herinnert aan wat een moeder doet met haar kind voordat het geboren is. Dat is dezelfde wortel van het woord. Zoals een moeder als moeder haar ongeboren kind verzorgt. Met moederlijke liefde en tederheid dat ongeboren kind beschermt. Zo doet de Heere met zijn volk. Met die ongelukkige wees die niemand heeft om voor hem te zorgen. De Heere gaat meer als een vader, meer als een moeder voor zo'n hulpeloze zorgen. Zo'n kind dat niets heeft om aan te bieden. Dat niets heeft om bij de Heere zichzelf een gestalte te geven. Dat niets heeft om Gods gunst te verwerven en te kopen. Dat alleen maar hulpeloos, dakloos en hopeloos is. De Heere gaat het omringen met zijn goede tierenheid. Waarom doet God dat? Omdat dat in de aard, in het wezen Gods ligt. Zo is God. Zo is God. Misschien zitten er hier mensen in de kerk die hier gekomen zijn met harde gedachten over de Heere. Met harde gedachten. Omdat de Heere een weg van tegenspoed gaat. Omdat de Heere hen in drukwegen leidt. En dan nog dankdag ook, dat komt slecht uit. U hebt het mis. God is geen God van wie we harde gedachten moeten hebben. De Heere is een God die zich over een weeskind ontfermt. Die zich over nooddruftigen en ellendigen ontfermt. En wie daar iets van mag zien. En die tegelijk iets van zijn eigen hulpeloosheid en hopeloosheid gaat inleven, die krijgt toch weer moed om met de schuld van zijn leven tot de Heere te gaan en het eerlijk te zeggen: Heere, ik heb gezondigd. Wat gaf die verloren zoon moed om naar zijn vader te gaan en tegen zijn vader te zeggen: Vader, ik heb gezondigd. Wat gaf hem moed? Hij zou geen moed gehad hebben als hij zijn vader alleen maar als een torend rechter, als een bitter man had gekend, nietwaar? Dan had hij geen moed gehad. Wat geeft een arme zondaar moed om tot God te gaan met schuldbelijdenis? Deze boodschap, dat hij gehoord heeft, dat de koningen Israëls goede tierenkoningen zijn. De boodschap die hij nog wel herinnerde, die verloren zoon, dat zijn vader goed was. Dat zelfs de knechten overvloed van brood hadden. Die boodschap dat de Heere zich over een wees ontfermt. Wie daar iets van ziet, ja, die mag ook toch met schuldbesef, met een beschuldigend geweten, met een leven waar Gods oordeel rechtvaardig op moet rusten, die mag toch tot die God gaan en zeggen: Heere, ik heb gezondigd. Asser, dat is mijn toevlucht geweest. paarden, dat zijn mijn toevlucht geweest. Het werk van mijn handen, dat is mijn God geweest. Maar, o Heer, ontferm u, want uw naam is ontfermer. En ge hebt het toch gezegd, een wees zal bij u ontfermd worden. En omdat de Heere dat gezegd heeft, daarom mag die hulpeloze, schuldige zondaar ook tot de Heere gaan en zeggen, Heere, zo was het. Maar zo wil ik het niet meer hebben. Zo mag het niet meer worden. Nooit meer tot het werk van mijn handen zeggen, gij zijt mijn God. Nooit meer in die weg van zelfvertrouwen en vertrouwen op vlees verder gaan. Zo mag hij het toch beleiden en erkennen, Heere, ik begeer anders. De keus van mijn hart, de begeerte van mijn ziel is dat ik u alleen mag liefhebben. Dat ik u alleen zal mogen dienen. Dat ik u alleen zal mogen toebehoren. Dat ik dag en nacht in afhankelijkheid van u alleen zal mogen leven. Waarom kan dat dan? Om diezelfde genade. Om diezelfde ontferming die de Heere over zo'n hulpeloze stakker uitbreidt. Dat is de enige grond, de enige pleitgrond die je nog hebt op een dankdag. Als je geroepen wordt om schuld te beleiden namens jezelf en namens je land en je volk. Wat is de enige grond om dat toch te doen? Dat God het gezegd heeft dat hij zich over wezen ontfermt. En wat betekent dat dan als God zich over wezen ontfermt? Dan gaat hij die wezen die geen vader en die geen moeder meer hebben aannemen tot zijn kinderen. En dan is die wees goed af. Want dan heeft hij God tot zijn vader. En dan heeft hij ook de moederlijke zorg van die God. Dan vindt hij in de Heere alles wat hij voor tijd en eeuwigheid nodig heeft. En dan mag zo'n weeskind leven voor rekening van zijn God in de hemel. En dan mag het gelden voor tijd en voor eeuwigheid en voor het stoffelijke en voor het geestelijke. Wat de Heere Jezus zegt, o, maar uw vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Zo ontfermt zich de Heere, totdat de tijd aanbreekt dat dat weeskind, dat hier op aarde nog zo menigmaal hulpeloos en dakloos en hopeloos is in eigen waarneming, omdat hij toch weer verzondigt. En omdat hij toch weer van de Heere afwijkt, totdat de tijd aanbreekt dat dat weeskind in het eeuwig vaderhuis, eeuwig thuis mag komen. Amen. We zingen Psalm 4, het derde vers. Heere, gij hebt ons uit uw woord gezegd wat u van ons verwacht. En hoe wij tot u zullen moeten komen, wil het u wel behagelijk zijn. U hebt het uw knecht Hosea, het volk Israël, laten voorzeggen. En zo hebben wij het ook vanavond voorgezegd gekregen. Niet om het klakkeloos na te zeggen, maar natuurlijk om het met het hart te belijden en te bidden. Heere, leer ons deze erkentenis. Leg dat zelf in ons hart en leg het in onze ziel en schrijf het in ons gemoed. Asser zal ons niet behouden. Op paarden zullen we niet rijden. Tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Heren, we hebben het zo vaak gedaan. Of we het ons bewust zijn of niet. Maar dat is zo menigmaal ons leven geweest. Dat is het leven van elk natuurlijk mens. Dat is ook zo menigmaal toch nog het leven van uw volk, hoewel ze uw genade hebben leren kennen. Toch nog weer vlees tot hun arm stellen. Toch nog weer het van zichzelf en van eigen wijsheid en inzicht verwachten. En dan zo menigmaal ook uw gaven misbruiken. Heren, wat is er een schuld? Wat is er een schuld op de dankdag? Wat moeten we het beleiden voor u? En kon het zijn in oprechtheid en met verbrokenheid des harten? We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En zijn deswege uw gramschap dubbelwaardig, o Heere. Dan is er niets in ons waarop we trots kunnen zijn. Niets waarop we kunnen bogen en roemen. Dan is alles tekort. Dan is alles veroordelend. Heere, en dat moeten we beleiden en we willen het beleiden. Geef dat het in oprechtheid en waarheid mag zijn. Maar dan ook uitspreken, Heere, wat geweest is. Zo begeren we het niet meer. Mag het anders wezen. Laat het het voornemen, het hartelijk voornemen van onze ziel zijn. Om anders, meer tot uw eer. Meer in overeenstemming met uw wil. Meer in overeenstemming ook met onze heilige roeping als schepselen te leven. Om u te dienen. U aan te hangen, u alleen te betrouwen en lief te hebben. O Heere, wilt gij dat zelf werken? Wilt gij door uw geest het gebed van Hosea in onze ziel verklaren? En geef dan ook in ons hart die grond, die pleitgrond, die rustgrond, dat vertrouwen dat dit alles mogelijk is, omdat uw naam ontfermer is. O Heere, als dat niet zo was, als we dat ook niet wisten, als u dat niet geopenbaard had, dan konden we vandaag niet anders zeggen. Dan konden we vandaag niet anders eindigen dan in een klank van wanhoop. Dan was er geen verwachting meer. Als we dan zien op wat er gebeurt in onze dagen. Als we dan zien op alle zorgen die er zijn voor het heden en ook voor de toekomst. Als we dan letten op de wolken die zich samenpakken en de lucht die al donkerder en duisterder wordt. Op politiek gebied, nationaal en internationaal, als we dan daarop letten, Heren, dan konden we elkaar ook geen enkel woord van moed inspreken. Dan konden we onszelf proberen te paaien met een loze, met een vage hoop, met een spinnenweb, met ijdelheden. Maar dan zou het allemaal bij de handen afbreken. Maar nu gij gezegd hebt dat een wees bij uw ontferming vindt, Heren, u mag er toch voor het geslagen hart en voor de verbrokenen van geest nog moed zijn. Hij mag moed scheppen. Hij mag toch nog zijn rechter om genade bidden. Hij mag toch nog met alle schuld die er is in zijn leven, met alles wat hem aanklaagt en schuldig stelt, toch een beroep doen op de ontferming Gods. En op die ontferming doen we een beroep, o Heere. Ontferm, ontferm u, Heer. Toon ons uw mededogen en bescherm ons onder uw hand en geef dat ook in ons land en in ons volksleven. Er mag zijn een terugkeren tot de God onze vaderen. In vroeger tijd hebt u zo rijk gewerkt, Heren. Hebt u uw genade geopenbaard. Hebt u uw volk hier vergaderd. Hebt u krachten gedaan. Hebt u zegeningen geschonken. En wat is er van overgebleven? Heren, wij bidden van u dat er mag zijn onder ons volk een vragen naar de God van Israël. naar die God wiens naam ontfermer is, dat wij en velen waarlijk tot u mogen gaan met die dankdag erkentenis, Heere. Assur zal ons niet behouden en alles wat de profeet verder gezegd heeft. En dat alleen op grond van dat eeuwige ontferming, van die eeuwige ontferming in de Heere Jezus Christus. O God ons is heils, verzoen de zware schuld. En geef dat zo de bekering gevonden mag worden tot verheerlijking van uw naam, tot zaligheid van onze zielen en ook tot heil en welvaart van ons leven, van onze gezinnen, van onze kerken en van ons volk. Toon het, o Heere, dat u nog wilt opstaan, dat u zich nog wilt ontfermen, dat u nog krachten wilt doen, dat u nog wonderen wilt verrichten, dat u nog uw naam wilt verheerlijken. O God, op u zijn onze ogen, totdat gij ons genadig zijt. Amen. We zingen Psalm 107 en daarvan het 11e vers. Heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.